Mensen, goed om weer in jullie midden te zijn. Het is een tijd geleden. We kwamen met elkaar achter dat we al een jaar geleden moeten zijn. Er is een hoop veranderd hier. Althans, jullie zijn van locatie veranderd. En dat doet wat met jullie als gemeente. En inmiddels hebben jullie weer een beetje je plekje hier gevonden, begreep ik. Voor mij is het nog even wennen. Dus voor mij is het de eerste keer op deze plek. Ik denk dat het mooi is om ook eerst nog echt te bidden voor de verkondiging van het woord. Dat onze harten kunnen openen, dat de geest kan werken. Dus laten we samen bidden. Heer onze God, liefdevolle Vader. Wat hebben we al veel mooie dingen mogen horen, mogen zingen. Zijn we al bepaald bij hoe groot en hoe machtig u bent. Hoe liefdevol u bent. Dank u wel voor uw grote genade voor ons in Jezus Christus, onze Heer. Wat een voorrecht dat we hier gewoon bij u mogen zijn. Dat u bij ons bent, in ons midden. Dat we tijd mogen hebben met u, Heer, in uw aanwezigheid. Waar zouden we anders willen zijn, Heer? Heer, ik wil bidden dat u ook dit half uur van woordverkondiging, dat u tot ons hart wil spreken. Dat het een moment van ontmoeting met u mag zijn. Dat u ons inzicht geeft, dat u ons voedt en sterkt in ons geloof. Dat u dat geeft wat we nu nodig hebben, om weer verder te kunnen met u en met elkaar. Kom zo met uw Heilige Geest, Heer, en spreek tot ons. Leid dit, zegen dit, in Jezus' naam. Amen. Amen. Wie is de mol? Gisteravond weer begonnen. Wie heeft er gekeken gisteravond? Wie gaat er nog kijken? Oké, ik zal niet zeggen wie eruit is. Een van mijn favoriete programma's. Het moment om even met mijn dochter samen te kijken. Mijn dochter is 13 en is een van ook haar favoriete programma's. Naast ook andere programma's die wel een beetje dezelfde dingen doen. Hè. Denken aan iets als Kamp van Koningsbrugge. Vind ik ook een hele mooie. Ik ben er dit seizoen nog niet aan toegekomen. Maar het idee dat mensen uit hun comfortzone worden gehaald. Bij Wie is de Mol ook. Je komt aan in een plaats waar je nog niet eerder bent geweest. Je krijgt opdrachten waarvan je denkt, ik heb nooit nog zoiets hoeven doen. Je gaat samenwerken met mensen die totaal anders zijn, met wie je nog niet eerder te maken hebt gehad. En dan kom je ineens in situaties die eigenlijk gewoon buiten jouw bereik liggen. Waar je maar iets op moet bedenken en iets op moet proberen. Of bij Kamp van Koningsbrugge word je getest op je fysieke conditie, je mentale conditie. Ga je tot het uiterste. Je wordt beproefd. Je wordt getest. Je wordt uitgedaagd. Je wordt ontregeld. Alles wordt op de kop gegooid. Niets is wat het lijkt. Dat gebeurt ook in heel veel van onze levens. Als ik praat met mensen die ik begeleidingen mag geven, met studenten die ik toerust, waar ik mee onderweg ben. Als ik gewoon in mijn eigen familie en vriendenkring kijk, in mijn eigen leven, dan ken ik haast niemand die niet ergens op enig moment ontregeld wordt door het leven. De dingen gingen niet zoals ze zouden moeten gaan. Zoals je had gehoopt, zoals je had gedacht. Er kunnen van allerlei grote dingen gebeuren in je leven die je leven op de kop gooien. Een ziekte met blijvende impact die niet voorbij gaat, die God niet geneest. Of een handicap waar je misschien mee geboren wordt of die je later oploopt. Een psychische aandoening. En ondanks allerlei hulp en allerlei therapie kom je niet heel veel verder dan mee. Een relatiebreuk. Een echtscheiding bij jezelf of bij je naaste kan zoveel impact hebben. Je leven wordt op de kop gegooid, wordt ontregeld. En het heeft ook gevolgen voor je relatie met Jezus. Ik wil met jullie lezen Marcus 4, vers 35 tot en met 41. En probeer je maar eens in te leven wat daar gebeurt. Als je een van de leerlingen bent die onderweg is met Jezus. En samen stap je in een bootje. Marcus 4, vers 35 tot en met 41. Aan het eind van die dag Toen het avond was geworden, zei Jezus tegen zijn leerlingen: laten we het meer oversteken. Ze lieten de menigte achter en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen: meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het water: zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen? Voor veel van jullie geen onbekend verhaal. Misschien zelfs voor de kinderen. Heb je het al eens vaker gehoord? Aan tafel uit de kinderbijbel of hier bij de kinderdienst of op je christelijke basisschool. Het is een verhaal wat we graag vertellen, denk ik. Waar we vaak van gehoord hebben. Kijk, er wordt gebeld. Toch benieuwd wie dat is. Gaan we ons hierdoor laten ontregelen of wat gaan we doen? Nee, hè? Oké. Het is tegenwoordig niet zo moeilijk om een preek te maken, weet je dat? We hebben AI. En met de juiste prompt heb je in 10 seconden heb je gewoon een prachtige preek. Ik heb het geprobeerd. Ja, dat scheelt me een hoop tijd. Nou, die preek gaan jullie niet horen. Maar ik vond het wel heel leuk om eens te proberen. En als je dan kijkt wat er staat, dan klopt het gewoon. Klopt als een bus. Ik zal je de korte versie geven over dit gedeelte. ChatGPT zegt het volgende. We kennen allemaal wel stormen in ons leven. We kunnen ook echt bang zijn. Ook als we Jezus volgen en proberen te doen wat hij zegt. Hij heeft niet gebeloofd om al onze problemen weg te nemen, maar wel dat hij altijd bij ons zal blijven. We mogen leren om daarop te vertrouwen. Aan de leerlingen toont hij zijn grote macht en in verwondering roepen ze uit: wie is hij toch? Daar gaat het uiteindelijk om. Kijken naar Jezus ook als we bang zijn. Dan zullen we ontdekken dat hij groter is dan de grootste storm. Amen. Nou, er zit geen onvertogen woord bij, toch? Dan kunnen we naar de koffie. Dan kunnen we het bij laten, toch? En dat is nou precies waar het bij mij begint te jeuken. Ik denk het klopt. En ik denk dat 99 van de 100 preken ook ongeveer zo gaan over dit tekstgedeelte. En toch dacht ik van nee, het is te makkelijk. Het is te makkelijk. Alsof het enige wat we hoeven te doen als we bang zijn is kijken naar Jezus en alles komt goed. Te cliché. Te simpel. Het is alsof we de spanning in de tekst gladstrijken voordat we hem echt hebben ervaren. Alsof we de spanning in ons eigen leven willen gladstrijken, zoals Jezus het water volkomen tot rust bracht na de storm. Ik kan daar niet mee uit de voeten. Ik kom er niet mee uit. Zo werkt het bij mij niet. Dus ik ben op zoek gegaan naar alternatieven. Zonder AI. Met een flinke dosis fantasie. Dat wel. Sta me toe om even te spelen met deze tekst. Even op een andere manier met een preek om te gaan. Stel je nou voor dat het niet goed was afgelopen. En dan lezen we in het zogenaamde evangelie van Bartolomeus. Stel je nou voor dat hij ook een evangelie had geschreven. En hij zou het volgende hebben opgeschreven. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar Jezus lag achter in de boot op een kussen te slapen. We maakten hem wakker en riepen: meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, tolde hij nog slaapdronken op zijn benen. Juist op dat moment rolde er een metershoge golf over de boot heen. Jezus en een paar leerlingen werden uit de boot geslagen door de kracht van de golf. Een volgende golf deed de boot omslaan. Iedereen zwom voor zijn leven, maar de zee was te sterk. Alleen Bartolomeus, Thaddeus en Judas lukte het om zich aan het wrakhout vast te klampen en levend de oever te bereiken. Van toen af aan leren zij om elk risico te mijden. Nooit meer zijn zij in een boot gestapt tot op de dag van vandaag. Zo had het ook kunnen gaan. En voor Bartolomeus was dit het moment van zijn bekering. Hij zag in dat er dingen zijn die groter zijn dan hij. Dat zijn eigen kracht en zijn eigen middelen niet voldeden. Hij heeft zich bekeerd en hij heeft zich overgegeven aan God. Hij is een gemeente begonnen. Een beweging. De mensen van de vaste wal. Zo worden ze genoemd. En de kern van de boodschap van hem en zijn mens is: zorg voor je eigen veiligheid. Uiteindelijk kun je op niemand vertrouwen. Zorg voor jezelf. En mijd zoveel mogelijk de risico's in het leven. Er zijn nog twee andere leerlingen die het hebben overleefd. Thaddeus, een onbekende naam voor veel van ons. Hij wordt nauwelijks genoemd in de Bijbel. Maar hij staat er wel bij Marcus, in het rijtje van 12 leerlingen, apostelen. De Rooms-Katholieke Kerk ziet hem als de beschermheilige voor de wanhopige gevallen en de verloren zaken. Dat is mooi, hè? Hoef je verder niks mee, maar ik vond het gewoon leuk om even te weten. Dankzij Wikipedia. Thaddeus heeft hetzelfde meegemaakt als Bartolomeus. Maar toen hij eenmaal thuis was en weer bekomen van de schrik, kreeg hij een droom. En in die droom zag hij precies wat Marcus beschrijft. Jezus staat op en brengt de storm en het water tot zwijgen. En dan zegt hij: doen jullie voortaan evenzo. En na die droom is hij vol van geloof. En weet hij wat hem te doen staat. In elke moeilijke situatie proclameert hij in de naam van Jezus dat alles tot rust komt. Dat alles opgelost wordt. Want echte christenen zijn vol geloof. Die laten zich geen angst aanjagen. Die laten zich niet ontregelen. Zij hebben het voor het zeggen. Zij staan erboven. Het enige wat ze hoeven te doen is in de naam van Jezus te bevelen. En alles komt goed. Er zijn opmerkelijke resultaten in zijn beweging. De mensen van het rustige water. Ook wel de stormenstillers genoemd. Maar soms lijkt het niet te werken. En daarom is alles in de beweging erop gericht om het geloof van de leerlingen verder aan te wakkeren en te versterken. Maar dan Judas. Judas heeft een heel ander verhaal. Judas moet toegeven dat het hem niet in de koude kleren is gaan zitten. Het is een traumatische ervaring geweest daar op het meer. Het net aan overleefd hebben. En iedereen verder verloren hebben. Op doktersadvies heeft hij zich teruggetrokken bij de bron van Engedi. 3 maanden lang, vlakbij de woestijn. En heeft hij veel gereflecteerd op wat er gebeurde. Dus hij wilde proberen erachter te komen wat God nou eigenlijk heeft willen zeggen door die situatie. En hij is tot de ontdekking gekomen dat de sleutel ligt in het hoofdkussen. Het hoofdkussen waartegen Jezus lag te slapen. Het ging fout op het moment dat ze Jezus hebben gewekt. Dat hadden ze nooit moeten doen. Ze hadden hem moeten volgen, ook in het slapen. En op de een of andere manier zou alles wel goed zijn gekomen. Geef je er maar aan over. En dat is wat hij nu zijn volgelingen leert. Beheers jezelf. Kom tot rust. Ze gebruiken meditatie, mindfulness, een slaapcursus. Innerlijke rust door zelfbeheersing. De mensen van de innerlijke rust. 3 verschillende manieren om met die spanning om te gaan. Met die ontregeling om te gaan. Maar eigenlijk, als je er goed naar kijkt, doen ze alle 3 ongeveer hetzelfde. Ze proberen de situatie of zichzelf onder controle te krijgen. Ze proberen die spanning weg te nemen. Grip krijgen op wat je overkomt. Op dat wat buiten je macht ligt. Op allerlei manieren kunnen we daar heel goed in worden. Dat is toch wat Jezus van ons vraagt. Dat we niet meer bang zijn. Dat lezen we in vers 40. Vers 40 van Marcus 4. Daar staat: hij zei tegen zijn leerlingen: waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Kan je indenken dat je in doodsgevaar bent? Het had echt fout kunnen gaan. Dat Jezus het oplost voor je en dan zegt, waarom ben je nou eigenlijk zo bang geweest? Geloof je nou nog steeds niet? Wat zou je daarbij voelen? Hoe zou dat op jou overkomen? ChatGPT wil me laten geloven dat Jezus het niet zo scherp heeft bedoeld als het wel lijkt. En ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat het wel degelijk een verwijt is. Zo voelt het bij mij, toch als een verwijt. Had je maar meer geloof gehad, dan was je nu niet zo bang geweest. En dat is toch ook de clue. Als je meer geloof hebt, dan hoef je niet bang te zijn. Is dat dus wat Jezus van ons vraagt? Werkt dat? Als je hele leven op de kop staat? Als je echt door grote moeite en verdriet gaat? Als je niet meer op je eigen benen kunt blijven staan en je bent dood en doodbang? Is het dan genoeg dat iemand tegen jou zegt, nou, wees maar niet bang? Misschien. Misschien dat het voor sommigen genoeg is. Bij mij werkt dat niet zo. Heb ik bij mezelf gemerkt. Dat lukt me niet. Op de een of andere manier lukt me dat niet. Als mensen me proberen gerust te stellen en zeggen, nou, maak je maar niet zo druk. Maak je maar geen zorgen. Wees maar niet zo bang. Ja, maar ik ben gewoon bang. Dat gebeurt van binnenuit. En die situatie is er toch ook naar? Hoe dan, Jezus? Hoe dan? Wat vraagt u nu eigenlijk van mij? Laten we nog één keer goed kijken naar wat daar gebeurt. Naar die angst bij die leerlingen. En dan zie ik dat ze 2 keer heel erg bang zijn. De eerste keer is te midden van die storm. Een onverwachte storm. Hier waren ervaren vissers bij. Zij kenden dat meer als een broekzak. Ze hadden daar al zo vaak over gevaren. Ze wisten precies die elementen van de wind en het water. En dat is een van de redenen waarschijnlijk dat ze pas aan het eind van de dag, 's avonds, dat meer over gingen steken. Want ze wisten van die valwinden daar. Bij dat meer van Galilea. Dat die je zomaar konden overvallen. Maar dat gebeurde bijna altijd overdag. Midden op de dag. En vissers visten 's nachts, 's avonds, in de vroege ochtend. Zij wisten dat. Zij kenden die krachten van het water. Maar dit hadden ze niet verwacht. Dit hadden ze niet zien aankomen. En als deze ervaren vissers doodsbang zijn, dan is er reëel gevaar. Dan wisten zij dat ze echt konden omkomen. Dat het mis kon gaan. Het was niet ingebeeld. En dan kan je hun frustratie en hun verontwaardiging ook wel meevoelen naar Jezus toe. Dat hij zomaar blijft slapen. Midden in die situatie. En wat ze zeggen is niet mals. Het zijn ruwe vissers. Het zijn ruwe mannen. Die hebben het hart op de tong. Die zeggen het gewoon recht voor zijn raap. En in het Grieks klinkt het nog erger dan in onze vertaling. Kan het u nou echt helemaal niks schelen dat wij vergaan? Over verwijten gesproken. Dit is echt een verwijt naar Jezus toe. Van hoe haalt u het zich in uw hoofd om te blijven slapen? Terwijl wij hier vechten voor ons leven. Daar zit een enorme boosheid, een enorme verontwaardiging in. En ik snap hem wel. Maar hij is niet terecht. Die is niet terecht. Die angst is heel reëel. Het gevaar is reëel, maar het verwijt is niet terecht. Jezus wist waarom hij kon gaan slapen. Hij wist dat hij het hoe dan ook ten goede zou laten aflopen. Hij liet ze niet in de steek. Ook al was hij op dat moment even niet beschikbaar. Daar hadden ze op kunnen vertrouwen. Maar dat ze bang zijn, ja, wie zou niet bang zijn in zo'n situatie? En dan het tweede moment. Jezus heeft ingegrepen. Hij heeft die storm bedwongen. Hij heeft het water weer tot rust gebracht. En wat staat er dan in vers 41? Ze werden bevangen door grote schrik. En zeiden tegen elkaar, wie is hij toch? Dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen. Ze werden bevangen door grote schrik. Ze deden het opnieuw in een broek van angst. Ze stonden te trillen op hun benen. Dan denk je, hoe wil je het hebben? Jezus heeft al ingegrepen. De situatie is toch weer op orde. Waarom zou je nu nog zo bang zijn? Als ik heel lelijk ben, zeg ik, het is ook nooit goed. Doet hij niks, zijn we bang. Doet hij wel wat, zijn we ook bang. Hoe kan dat nou? Waarom zijn ze nu weer zo bang? Omdat ze zich realiseren dat wat hier gebeurt bovenmenselijk is. Wie is deze man die wij hier in de boot hebben? Dat is toch die timmerman uit Nazareth? Dat is toch die zachtmoedige rabbi die zo nederig is? Zo toegankelijk, zo liefdevol. Maar dit, dat kan geen mens wat hij net heeft gedaan. Dat kan helemaal niet. En natuurlijk loopt het goed voor ons af, maar wat gaat hij straks doen? Zijn we eigenlijk wel veilig bij hem? Als iemand zoveel macht laat zien. Wat gaat hij daar allemaal mee doen? Wie is dit eigenlijk? Wie is die man? We kennen hem eigenlijk helemaal nog niet. Waardoor is hij nog meer in staat? Jezus handelt met goddelijke autoriteit. Met een enorme macht die hij laat zien. Waar we over gezongen hebben bij de kinderliedjes. Groot is hij. Sterker, machtiger dan we ooit kunnen denken. En dat is aan de ene kant geruststellend misschien, maar aan de andere kant ook best ontzagwekkend. En ontzag ligt niet zo ver van angst. Elke keer als God zichzelf laat zien in zijn macht en in zijn heerlijkheid in de Bijbel, zie je mensen vallen op de grond van angst. Zich neerwerpen. Je redt het niet in aanwezigheid van zo'n machtige God. Je blijft niet op je voeten staan. Angst is een hele natuurlijke reactie als je te maken hebt met iemand die zoveel groter is dan jij en zoveel sterker. Twee momenten van angst. Eentje in een situatie van reëel gevaar. Wie zou er niet bang zijn geweest? En dan zegt Jezus, waarom? Je had erop kunnen vertrouwen. Dat verwijt naar mij was niet terecht. Vertrouw maar. En een ander moment, als Jezus dan zijn macht laat zien. En dan blijft het stil. Dan zegt Jezus er niks van. Opvallend, hè? Dan zegt hij niet, nou nee, je mag juist rustig blijven. Je mag juist nu kalmeren. Nee, hij laat het gewoon staan. Want die angst is ook heel terecht. Dat ontzag is heel gepast. Dus is nou de moraal van dit verhaal dat we nooit meer bang moeten zijn? Ik denk het niet. Hoe komen we dan verder met onze angst in die moeilijke situatie? Hoe kan ik daarmee verder komen op het moment dat het me gewoon niet lukt om mezelf tot rust te brengen? Dat het niet werkt als iemand tegen me zegt, wees maar niet zo bang. Ik mag leren om mijn ene angst in te ruilen voor de andere. Mijn angst voor de omstandigheid, voor mijn onmacht, voor de reële dreiging, mag ik inruilen voor mijn ontzag voor God, voor Jezus. Als we dan toch bang zijn, dan ben ik liever bang uit ontzag voor God. Dan kijk ik naar wie groter is dan die omstandigheden. En dat betekent niet dat ik altijd alles onder controle heb. Geloven is niet hetzelfde als gevoelloos zijn. Als stoïcijns door het leven gaan, mij raakt het niet. Of alles altijd overschreeuwen met onze geestelijke krachtpasserij. Dat is niet wat we hier lezen. Wat we lezen is dat we onder de indruk raken van God. Van Jezus zelf. Dat we ontzag voor hem ontwikkelen. En dan kan het zo zijn dat je zegt, Heer, ik vertrouw u. Ook al sta ik te trillen op mijn benen van angst. Ook al weet ik niet hoe ik het hebben moet in mijn situatie. Want die ziekte is er nog. Dat ontslag is niet teruggedraaid. Dat bedrijf wat ik heb verloren krijg ik niet terug. Dat huwelijk wordt niet hersteld altijd. Er zijn situaties die zich niet laten fixen. Ook niet als je heel veel geloof hebt. En Jezus heel van nabij volgt. En dat kan best beangstigend zijn. Een wereld waarin we leven die steeds onveiliger wordt. Ver weg, maar ook dichtbij. Vanochtend even op de radio. Een paar minuten nieuws. Ene pleging van geweld na het andere. Gewoon in het dagelijks leven. Mensen die elkaar met messen bestoken en elkaar het leven zuur maken of onmogelijk maken. Gewone mensen. Gewoon in het winkelcentrum. Gewoon bij ons op straat. Laat staan die landen waar we vaak voor bidden. Waar jullie altijd voor bidden. Waar christenen vervolgd worden. Is het zo dat die mensen nooit angstig zijn? Als ze bedreigd worden met gevangenis, met straffen, met martelingen, met de dood. Natuurlijk zijn ze bang. Natuurlijk raken ze ook getraumatiseerd. Net zo goed Het zijn gewoon mensen. Maakt dat ze minder christen? Hebben ze dan te weinig geloof? Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. En wat als het bij ons allemaal nog een tandje erger wordt? Als we met diezelfde vervolging te maken gaan krijgen. Moeten we dan van elkaar verwachten dat we nooit bang zijn? Tuurlijk niet. Waar we elkaar toe mogen aansporen is dat we trouw blijven. Dat we blijven staan in ons geloof. Omdat we zoveel meer onder de indruk zijn gekomen van Jezus dan van welke situatie dan ook. Dat is onze zekerheid. Dat is onze kracht. Dat Hij groter is. Niet dat Hij altijd alles oplost, maar dat Hij dezelfde blijft. Ondanks dat niet alles gaat zoals we graag zouden willen. Hij blijft dezelfde. Hij is er en Hij leeft. Hij is opgestaan. Hij is in ons midden. Ook in onze diepste nacht. Ook wanneer het ons bang te moede wordt. Ik wil je uitnodigen om een momentje stil te zijn en bij jezelf na te gaan van, hé, waar ben ik eigenlijk bang voor? Misschien niet, je hoeft niet, ik wil je niks aanpraten. Misschien ben je nergens bang voor, is helemaal goed. Niet iedereen van ons zit altijd in een crisis. Voelt zich benauwd. Als dat niet zo is, prima. Blijf gewoon God danken daarvoor. Maar als je stil wordt bij jezelf, kan het best zijn dat er dingen onder huis spelen. Eigenlijk vind ik dit wel heel spannend. Wat er nu gebeurt. In mijn eigen leven of in de samenleving of wereldwijd. En kijk maar eens of je dat met Jezus kunt verbinden. Of je dat bij hem kunt brengen. En aan hem kunt vragen. Heer, wat wilt u dat ik daarmee doe? Laten we een moment stil zijn. En dan lees ik straks nog een gedicht voor. Wat hierover gaat. Tegen de angst zoek ik de zon. Tegen de oorlog vecht ik om vrede. Altijd verliest wie er begon. Morgen zal zeker winnen van heden. Heden is bang en weerloos zijn. Heden is klagen, wat zal nog komen? Heden is vragen, jaag de pijn weg uit mijn lijf en weg uit mijn dromen. Heden is rondom mensen zien, gehavend, ontheemd, nergens meer veilig. Heden is bidden dat misschien morgen toch blijkt, nog één ding is heilig. Tegen de angst fluistert de zon, dat altijd verloor wie onrecht deed en dat haat nog nooit van liefde won. En al het leed eenmaal is verleden. Hemel, heb dank. Ik prijs de zon. Weg van de oorlog reis ik naar vrede. Die uit de dood opnieuw begon. Een ander, een eeuwig, heerlijk heden.